Hallo allemaal. Verder met verslag nummer 4. Ik heb al een poging gedaan op de boot op de terugweg om dit op te nemen. Maar de boot maakte zoveel lawaai dat ik dit maar eventjes thuis gedaan heb. Als ik het goed herinner ben ik de vorige keer gebleven bij de grensovergang van Syrië naar Jordanië. Dus daar gaan we verder. We komen 's morgens aan in, bij de grens bij Jordanië. En wat me onmiddellijk opvalt is dat het een stuk soepeler gaat bij Jordanië dan in Syrië. Syrië uit is niet zo'n probleem, want nou ja, weg is weg. Erin in een land is natuurlijk altijd meer een issue. Maar hier dus niet. Het gaat gewoon heel soepel. Een visum, een verzekering, wat geld wisselen, het bekende verhaal. De motoren weer registreren. Het kost wel een paar stuivers. Bij lange na niet zoveel als in Syrië. En eigenlijk binnen 2,5 tot 3 uur is alles geregeld en zijn we op weg naar Amman. Voor de verandering besluiten we om Lonely Planet, een reisgidsje, te volgen. We kunnen op zich het hotel vrij vlot vinden, maar het valt tegen. We zijn hier binnen en het is toch niet erg fris en schoon. We besluiten toch maar een nachtje te blijven, want ja, we hebben nog eenmaal een prijs afgesproken en... Nou ja, het komt er wel op neer dat we de volgende dag, want ik vond het echt wel een leuke stad, dat we besluiten om nog een dagje te blijven, maar wel in een ander hotel. Daar hebben ze plastic hoezen over het hotel waar we nu zitten. Daar zitten ze gewoon plastic hoezen over de matras, dus dat gaat een stuk beter. Amman is een redelijk mooie hoofdstad. We zijn s'avonds door de souk gelopen en dat is een overdekte markt. De meeste gekke dingen vind je daar. We hebben allerlei mensen gezien die van alles doen. Schoenmakers, strijkijzers repareren, waterpijp solderen. Vanavond zagen we een man die haalt een hele waterpijp uit elkaar en soldeert hem weer in elkaar. TV's, radio's, zo oud als ik weet niet wat, alles kun je daar zien. Adriaan laat dan nog nieuws schoenzolen maken. En meneer is een hele middag bezig om met zijn schoenzolen het voor elkaar te krijgen, plakken, doen. En lekker met zijn vingers door de lijm heen. Het was helemaal geweldig. Eten doen we in een groot café waar een heleboel Jordaniërs eten. Het is dus Ramadan. Dus na de zonsondergang zit, of vlak voor de zonsondergang, zit iedereen bij elkaar. Iedereen heeft een bord met kip of kuften, een soort gehaktballetjes voor zich, met salade en soep en brood en drinken en van alles en nog wat. En het ligt allemaal voor je te dampen en te ruiken. De tafel is dus al gedekt met je voedsel erop. Maar je moet dus wachten totdat er een man om de hoek komt die zegt, ja, de zon is onder, de imam heeft het goed gevonden. En dan gaat iedereen tegelijk aanvallen en eten en drinken. Dat is wel grappig om te zien. We merken wel dat ze heel erg snel eten. Binnen 10 minuten, een kwartier, is het op. Ik denk bij mezelf, dat kan niet gezond zijn. De hele dag niet eten en drinken en dan schrokken als een wolf in 10, 15 minuten. Adriaan en ik zitten daar gewoon lekker een half uurtje. Naast ons zijn al mensen die in de tweede ronde zijn aangeschoven, die dan al weg zijn. Dus dat ziet er toch wat anders uit. Voor de rest is het druk. Amman is een drukke stad en er wordt veel getoeterd. De volgende morgen vertrekken we naar het oosten van Jordanië. Daar is een drooggelegen zoutmeer, of in ieder geval een meer. En we willen ook met een grote bocht om de niet zo voor de hand liggende route naar het zuiden. We willen weer door die woestijn rijden. Foto's van het zoutmeer kun je straks op de cd wel zien. We vinden daar een aantal schaapsherders en maken daar een paar leuke foto's. Een eindje verderop besluiten we om met een hoekje door de woestijn te gaan rijden. Maar dat off-road verhaal wordt niet een groot succes. Want we zijn over een uurtje en 30, 40 kilometer onderweg. Ik zat al een keertje vast in het zand en ik dacht dat ik ergens handig omheen kon rijden. Maar uiteindelijk zat ik bij mijn achterwiel in heel mul zand, bleef de motor zo staan. En Adriaan moest uiteindelijk mee naar beneden komen lopen van een bult af om me te komen helpen met z'n tweeën om die motor weer uit het zand te trekken, want ik kreeg het alleen niet voor elkaar. Een eindje verderop rijden we door, door een vaag gebied met allemaal tracks. Op onze kaart stond er eigenlijk maar één off-road track. Maar het blijkt dat nu we daar zijn, dat er heel veel tracks zijn. En we weten eigenlijk niet helemaal precies waar we zijn. En tot overmaat van ramp komt Adria met een redelijk hoge snelheid van 50, 60, 70 km per uur ten val. Zijn voorwiel raakt in een heel in een diepe gleuf die vol zit met mulzand. Dat ploep zijn voorwiel die zakt daar ineens in weg en staat bijna onmiddellijk stil. En hij wordt dus met een grote boog afgekatapult. Hij heeft een gekneusde rib, pijn op zijn arm, een dikke bult. Zijn motor is wat krom, de koffer is krom, waterzak kapot. Nou, allemaal niet zo fantastisch. Dat in de combinatie met dat we eigenlijk niet goed weten waar we zijn, besluiten we om terug te gaan. Uiteindelijk is het natuurlijk wel een avontuurtje geweest. Maar het echte verhaal van, we gaan in de woestijn en we zijn bezig, dat is toch niet helemaal, is er nog niet helemaal uitgekomen. We besluiten er ook maar om meteen door te rijden naar Aqaba. Het is weliswaar al laat in de avond. Maar we proberen in elk geval om door te rijden en daar in een groot en wat duurder hotel lekker in de douche te gaan, de kleren te wassen, want we zien er niet uit. Het is één grote stof en rode zandbende, zowel op de motoren als op onze pakken. En Adriaan, met zijn extra val, is zo mogelijk nog smeriger. Na een dagje uitgerust te hebben in Aqaba, besluiten we om te gaan doen waar we ook een beetje voor kwamen, duiken en zwemmen in de Rode Zee. Ik heb dat al nooit eerder gedaan, dus vol spanning stappen we in een busje van een duikinstructeur die ons naar een mooie plek brengt. En ik krijg uitleg over hoe dat moet met zo'n vest. Ik krijg een loodgordel om en een soort opblaasbaar reddingsvest wat je ook weer kan leeglopen. Dat heet een buoyance, hoe heet dat ook alweer? Buoyance Control Device, je BCD. Het is een zweeftrucje. Je hebt lood om je lijf en je hebt lucht in dat vest. En hoe dieper je gaat, hoe meer lucht erin moet en andersom. Dat doet de eerste keer de instructeur voor je. Ik moet je zeggen, het is een buitengewoon fraaie ervaring. Je hebt natuurlijk allemaal wel eens gezien filmbeelden van onder de zeespiegel. Maar als je daar toch zelf tussen zwemt, tussen allemaal koralen en vissen en zeebodems, en je bent op een gegeven moment 10 meter omhoog en 10 meter naar beneden, zweef je in het niks. Dat is iets heel speciaals. Ik heb heel veel soorten vissen gezien, allemaal kleurtjes en soorten. Grote blauwe papegaaivissen zag ik. Ik zag nog een paar murenes, een witte en een grijze. Een paar barracuda's nog gezien. Duivelsvissen. En heel veel soorten en kleuren koraal. En ook heel veel kleine garnaaltjes en visjes. Het is te veel om op te noemen. Het heeft wel een hele mooie indruk op me gemaakt. Na 2 of 3 dagen luieren in Aqaba en een beetje uitrusten is Adriaan ook weer opgeknapt met zijn rib. En beginnen we eigenlijk aan de terugreis. Want we zijn op het meest zuidelijke punt, Aqaba, helemaal in Zuid-Jordanië. En we rijden via de woestijn van Wadi Rum. Dat is een plek uit een film van Lawrence of Arabia. Een hele bijzondere woestijn, omdat het daar heel rood en ook vooral dun stuifzand is. Omringd met vrij hoge, steile rotsen. Dus het is een woestijn waarin een berg- en rotslandschap is. Een van de mooiere foto's van de reis zijn daar wel genomen. We rijden door naar Petra, dat is een hele oude stad, uitgehouden in rotsen. Dat doen we via de King's Highway, ook weer een heel erg mooie straat, zoals de naam het al zegt, de straat van de koning. En we komen aan in de stad Petra. Daar besluiten we om 2,5 dag te blijven. Het eindigt in een hele dag lopen, waarin we een Australisch echtpaar tegenkomen, een paar jongelui. We nemen bij de ingang een gids bij Petra, een lokale meneer die ons alles vertelt over hoe het was en hoe het gekomen is. Het is een flinke wandeling, eerst al een paar kilometer wat je er überhaupt bent door een kloof. En verderop beklimmen we nog een berg van 850 treden om helemaal bovenin uit te komen bij een kerk, de monastery. En dan nog weer naar beneden. Ja, ik heb mijn portie oefening op die dag wel gehad. Eens kijken, waar zijn we toen naartoe gegaan? We zijn toen teruggereden een klein stukje, want we wilden een afsteek maken door de Negev-woestijn. We dachten dat off-road was, blijkt niet zo te zijn. Via de Negev rijden we omhoog richting de Dode Zee.
Daar heb ik het verplichte nummertje gedaan van drijven in de Rode Zee. Dus je ziet de foto's. En we rijden door weer naar hetzelfde hotel in Amman, die met die plastic hoezen om de matras heen, dat we weten dat het daar goed is. En de volgende dag rijden we Jordanië uit en vertrekken we weer naar Syrië. Dat verhaal is weer vervelend, want Jordanië uit was weer easy. Syrië in, begint het gedonder weer. Geld en moeilijk en dollars en spullen. We hadden nog Syrische ponden over. We moeten uiteraard weer de motoren invoeren die geld kosten. We moeten weer een visum kopen. Want het visum in Istanbul was maar een eenmalig visum en niet een multiple entry. Dat is een probleem. Een visum kopen moeten we eigenlijk weer terug naar Jordanië, naar Amman. Dat willen we niet. Na wat vijven en zessen blijkt dat we, ik ben vergeten wat geld kostte, maar dat we een soort driedaags transit visum krijgen. Dus we mogen in 3 dagen Syrië door. Binnen 72 uur moeten we er weer uit zijn. Dat nemen we dan, want we hebben toch zoiets van, nou, we blijven 1 keer overnachten, maximaal 2 keer. Dus dat lukt ons wel. Het betalen van de motoren kost weer een hoop geld om ze er weer in te krijgen. En ze willen per se dat we betalen in dollars. Dat wil zeggen, je mag wel in ponden betalen, maar je moet een wisselbriefje hebben dat je dollars hebt gewisseld. En wij doen net dat we stom zijn en wij lopen daar met 3.000 of 5.000 Syrische ponden te zwaaien. Maar dat is niet goed genoeg. Je moet een briefje hebben van de bank dat je de dollars hebt gewisseld voor ponden. Dus wat doen wij? We lopen naar buiten. Na wat zoeken en wat prutsen vinden we een vrachtwagenchauffeur met een hele dikke zak vol met geld. We wisselen Syrische ponden met een extraatje voor 50 of 100 dollar. Die 100 dollar die brengen we naar de Syrische bank. Daar krijgen we weer dezelfde Syrische ponden voor. Maar nu met een wisselbriefje. En dan werkt het wel. Zo financiert de Syrische overheid dus hun wapentuig in dollars. Maar dat hadden we al een keer vaker gezegd. We zijn uiteindelijk Syrië ingekomen. We zijn ook meteen doorgereden naar Hama. We dachten eigenlijk dat de waterwielen in Homs stonden. Maar het schijnt de waterwielen van Hama te zijn. Het zijn oude houten waterwielen die gebruikt worden om het water vanuit de rivier omhoog te scheppen in een soort leidingstelsel, zodat de stad van drinkwater kon worden voorzien. En na een nachtje daar geslapen te hebben, overigens lekker gegeten in wat was het ook voor restaurant? Het was volgens mij toch wel een Arabisch restaurant. Samen met een van de juffrouw uit China hebben we daar uitstekend gegeten voor weinig geld. De volgende dag gingen we door naar de Dead Cities. Het was iets wat ik graag wou bekijken. In het noorden van Syrië, in de richting bij Aleppo, zeg maar een beetje tegen de Turkse grens aan, daar zijn verlaten steden van heel oude gebouwen die al sinds 1300 leeg staan. En niemand weet ook precies waarom ze leeg staan, maar ze zijn behoorlijk goed bewaard gebleven. Er is een gebied van zo'n 50, 80 kilometer waar je een stuk of tientallen van die verlaten steden vindt. Een aantal van die steden die zijn nog behoorlijk goed geconserveerd, zoals ik zei. En dat heet Gilsella of zo. Daar zijn we hebben een stukje gelopen, nog een Noorse meneer ontmoet en een paar aardige foto's gemaakt. En, in de loop van de middag zijn we verder gereden en zijn we Syrië uitgegaan. Turkije in, waarvan we dachten van nou, dat is easy, dat was een probleem. Want de computer zei nog steeds dat wij eigenlijk met de motoren in Syrië waren. En we hebben 2 tot 2,5 uur moeten wachten op een heleboel grensgedoe om uiteindelijk voor elkaar te krijgen dat iemand heeft dus blijkbaar onze hele heenreis in de Turkse computer weggegooid om het voor elkaar te krijgen dat we er weer in konden. Want we waren dus, zoals bekend in het eerste en in het tweede gesproken verhaal, Turkije binnengekomen op een grote autobaan helemaal in het westen bij Istanbul. Daar stonden we dus elektronisch met computer geregistreerd. We zijn eruit gegaan, weet je nog, 2 dagen met een hoop moeite op papier. Maar dat papier was nog niet in de computer. Dus volgens de Turken waren we nog steeds met de motoren in Turkije. Nou, dus we konden natuurlijk nou niet aan de Syrische grens staan weer naar binnen komen. Dus dat heeft een hoop voet in de aarde gehad zodat we dat voor elkaar hadden. Uiteindelijk heeft de Turkse douanier heeft alles voor elkaar gemaakt. En uiteindelijk konden we dus Turkije in. We wilden eigenlijk nog een stukje rijden, maar het was zo goed als zonsondergang. Dus in Kilis, een stadje net over de grens bij Syrië, daar zijn we in Turkije achtergebleven, of achtergebleven, daar hebben we overnacht. En daar hebben we ook lekker gegeten, s'avonds in het hotel. Was een mooi verhaal. Nou, dit was het verhaal Jordanië. En terug door Jordanië, Syrië, tot aan Turkije. De laatste keer ga ik je vertellen hoe de terugreis verloopt. En dan probeer ik misschien wat indrukken te vertellen over wat deze reis allemaal met me gedaan heeft. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei.